In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij deze aflevering van Hour of Power. Heerlijk, het is de meimaand en we merken dat ook. Het is warmer en ik hoop dat dit programma ook hartverwarmend is. En heel bijzonder is, en dat is voor het eerst vandaag, komen we uit onze nieuwe kerk in Irvine. Irvine is een voorstad van Los Angeles en bekend om zijn jonge communiteit. Er wonen heel veel jonge gezinnen, young professionals. Het is heel dynamisch. Het is een van de veiligste steden, een van de mooiste steden van Amerika. Althans, zo zijn ze gekozen. En ook een van de groenste. Dus die kerk ligt in een prachtige omgeving waar we verder kunnen groeien en bloeien. En als je in de buurt bent, ga even langs, zou ik zeggen. Welkom ook aan mijn gasten van vanmorgen, Elze Postma uit Drachten. En het rijden zeg?
Ja, 2 uurtjes rijden.
Nou, hartstikke goed. Je ziet er nog fris uit.
Ja.
Verheug me echt, want je laat straks iets zien wat je doet in je dagelijks leven. Want mm-hmm. Je hebt het Salvation Dance Center in Drachten.
Ja.
Waarom heet dat Salvation?
Salvation betekent redding, verlossing en bevrijding. En dat is mogelijk door genade. Eigenlijk alles wat ik doe is pure genade.
En dat kun je ook in dans uitdrukken.
Absoluut,
nou,
ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ja. Hey, fijn dat je er bent. En wij gaan naar onze nieuwe kerk in Irvine.
Wow, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. So excited for you to be here on our first Sunday here as Shepherd's Grove and Irvine Presbyterian Church, worshiping together, doing mission together in this town. And just so thrilled that you came here. I heard there was a line around the building, which is a good problem to have. We say hello to everybody in the overflow in the building next door. So. And don't forget, there's an 8:30 service you can come to. Hey, we're just so glad you're here. So welcome.
Yes, welcome. As Bobby said, welcome, church family. We are so excited to be with you this morning. It feels good to be with you. Thank you for being here. We love you so much. The moment you walk through those doors, you become part of this church family. So thank you. Turn around and shake the hand of the person next to you or give a high five and say, God loves you and so do I.
We're so glad you're here. And let's just prepare our hearts and ask that the Lord would do what he does. And so, Father, we come to you. In Jesus' name, Lord, we ask that you would touch our hearts. Lord, we know that you love us, that you care about our circumstances. We know that you care about our money, our jobs, our health, and these things, but you care most about our soul. And so, Lord, we pray that you would come in and move things around and change us into the image of Jesus Christ. Lord, we know that that's the best thing that can happen to us. And so we ask for it in Jesus' name. Amen.
Thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew 21:6. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. "It is written," he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." Everything God does in our lives, he does for our benefit. We, church family, are trusting in God's way. Amen.
He reigns in golden splendor, his heavens filled with wonder. Awesome, powerful, and almighty God. Good morning. Who filled the sky with radiant stars to glorify the night? And who knows the path that leads up to the dwelling place of light? Oh, he's creator, he's father, he's mighty king, the sustainer of my soul. He reigns in golden splendor.
De Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Messaloris. Met als muzikale gast Pul Josephson. Het jonge talent op de piano, Daniel Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Leuk is, het hele koor komt naar Nederland. Je hebt ze net zien staan in de nieuwe setting in de kerk in Irvine. En ze verheugen zich erg op om door Delft te dwalen, om Apeldoorn te verkennen, om Veenendaal te zien. We gaan naar Kasteel De Haar, we gaan naar het Openluchtmuseum. We gaan ook nog leuke dingen doen. Maar vooral wat ze graag willen is voor u zingen en voor jou zingen. En wat zou het zonde zijn als je dat niet meemaakt? Want het zal weer heel lang duren voordat het koor terugkomt. Het is echt een uniek evenement. Dus ik zou zeggen, boek voor de laatste kaarten, want zoveel zijn er niet meer. En wij vinden het als team ook heel leuk om al die kijkers van Hour of Power persoonlijk te ontmoeten. En het koor gaat ook staan om jullie een hand te geven. Nou, hoe leuk kan het zijn? Hoe leuk kan het ook zijn met Elze? Ja, je vertelt al, je hebt Salvation Dance Center opgericht. Hoe kom je erbij om te gaan dansen? Wat zat dat al in je, jong?
Ja, achteraf kan ik zeggen dat het erin zat.
En nog zit.
Ja, en nog steeds zit. Mag ik hopen van wel. Ja. En ik was vrij jong. En dat ik meedeed aan playback shows. Maar ik werd opgegroeid in een klein dorpje waar nog geen dansen werd aangeboden. Dus ik was eigenlijk vrij laat toen ik begon met dansen. Ik was een jaar of 18. En toen ben ik aan een dansopleiding begonnen in Leeuwarden. En zo heb ik langzamerhand mijn dansen mogen ontwikkelen.
Ja, want je bent heel veelzijdig, hè? Je hebt hip-hop, street dance, zumba.
Ja,
en
klopt.
Wat nog meer?
Moderne dans, klassiek ballet, afro dance. Best wel breed eigenlijk.
En je geeft nu les aan kinderen?
Ja. Ja, kinderen, tieners en jongeren, volwassenen. Dus in principe alle leeftijden. En dat is ook heel divers en daar hou ik juist wel van. En we proberen kinderen een basis mee te geven waarin plezier voorop staat, maar waarin ze ook hun dansen kunnen ontwikkelen. En dat proberen we in een veilige setting neer te zetten. Ja.
Je hebt choreografie geschreven voor Nederland Zingt. Maar gisteren was de grote EO Jongerendag. Ja. Daar heb je het ook voor geschreven. Dus heel veelzijdig ben je.
Ja, ik vind het wel genade hoor. En in die zin geef ik het beste van wat ik heb. Ja, ik kan ook niet maar anders voordoen. Ik ben gewoon wie ik ben. En Jezus zit in mijn hart. Dus hoe dan ook komt dat eruit. En we hebben 3 keer mogen dansen op de EO Jongerendag. En dat was fantastisch. Hadden we een hele grote groep jeugd mee. En ik vind dat prachtig om te zien. Om mensen een podium te geven waarin ze gezien worden. En waar heel veel feest is. Want geloven is niet saai. Dat zit in je hart. En mijn overtuiging is toch dat je dat ook wil.
Maar heel veel jongeren denk je dat juist. Ja, maar als je gelooft, dan kun je dit niet, kun je dat niet. En het is saai.
Ja, dat ken ik niet. Ik ben ook niet met geloof opgevoed. En ik was een jaar of 14 toen ik Jezus leerde kennen in mijn leven. En als zijn liefde wordt uitgestort in je hart, ja, dan doet dat iets met je. En ik wil dat kunnen uiten in dans.
Nou, dat doe je fantastisch. Je bent een sprankelende persoonlijkheid. Maar er zit ook een hele donkere kant aan je leven. Je bent ook door pijnloos verdriet gegaan. Daar wil ik het zo meteen over hebben.
Helemaal goed.
We gaan eerst even naar je kijken.
Oké.
Ik heb er echt van genoten. Prachtig. En wat is het palet van christenen toch ongelooflijk veelkleurig. Kijk, je zit er weer. Ik vertelde het al, je hebt een hele donkere jeugd gehad.
Ja.
Hoe groeide je op?
Nou, ik ben opgegroeid. Ik kan wel zeggen, toch uit een gebroken gezin. Dus waar veel spanning waren, veel ruzie. Dus als kind voelde ik me daar niet veilig. Dus ik had niet per se een goede start in mijn leven.
Dus als vraag mag, jouw vader en moeder lagen voortdurend met elkaar overal?
Ja, die hadden altijd ruzie. En,
altijd?
Ja, elke dag kan ik wel zeggen. Ja.
Slecht,
ja, dus je zat ook elk moment te wachten van wanneer de bom weer ging barsten. En dat was niet heel prettig als kind. Dus ik denk dat ik me als kind niet als kind heb kunnen voelen. Omdat ik toch altijd op mijn hoede was en kijken wat er gebeurt. En in mijn leven heb ik toch ook seksueel misbruik meegemaakt. Op mijn 14e, ja. Ja, dus dan ben je hartstikke jong.
Hoe kan iemand dat doen?
Ja, dat snap je niet, hè?
En nee.
Ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Van Heer, als u dan bestaat en u bent daar voor mij. En u zegt ook dat u mij beschermt en dat ik niet bang hoef te zijn. Hoe kan het dan dat dit soort dingen gebeuren in een mensenleven? Ik ben er echt wel overtuigd dat God daar heel veel verdriet van heeft gehad. Dat dat met mij is gebeurd. En dat dat nooit Gods wil is geweest. En dat maakt ook dat ik nu heel erg in mijn hart voel van ja, het is nodig. nodig dat wij als kinderen van God gaan opstaan. En dat wij de handen en de voeten mogen zijn van Jezus. Want God is toch degene die door ons heen wil werken om mensen aan te raken. En ik denk dat ik in die tijd niet veel mensen om me heen had die naar mij omkeken. En op een gegeven moment denk je ook dat het je eigen schuld is. En,
dat hoor je vaak, hè?
Ja.
Het slachtoffer denkt dat het is mijn schuld dat het gebeurd is.
Ja, dat is wel...
Je durft het ook niet te zeggen. Uiteindelijk heb je het gezegd. Ben je naar de politie gegaan.
Ja.
Aangifte gedaan.
Ja, en je wilt... Het is namelijk makkelijker om in je overlevingsmechanisme te zitten. Hè? Dus eigenlijk ontkennen wat er is gebeurd. Want als we het gaan benoemen, dat ik een verkrachting heb meegemaakt. Ja, dan wat brengt dat met zich mee? Dan wordt je hele leven overhoop gehaald. En je krijgt een stempel die ik helemaal niet wilde. Dus hoe gaan mensen naar je kijken? En ik weet nog, in die tijd wilde ik heel graag leven. En dat lukte dus niet. Dus in die tijd had ik ook een heel laag zelfbeeld. En ik vond mezelf echt niet mooi. Ik haatte mezelf. Ja, in die tijd zag ik dat heel anders. Ja, dat was eigenlijk de diepste dat ik me voelde, hè, van binnen. Ja.
En toen stapte je een keer de drempel over van een van de grootste kerken in Nederland, de Bethel in Drachten.
Ja.
Wat vond je daar?
Ja, ik vond Jezus daar. Maar ik weet nog dat ik in de dienst zat en dat wanneer er werd gezongen over Jezus, ja, dat raakte mijn hart. Niks raakte mijn hart, omdat ik mij best wel had afgesloten van emoties, dus van gevoel ook. Dus ik huilde ook niet veel in die tijd. Maar Jezus kwam echt binnen en dat was huilen. En ik denk, ik weet niet wie die Jezus is, maar daar is iets mee. Dat is zoveel liefde waar ik gewoon mee overspoeld werd. En dat kende ik niet in mijn leven. En toen ben ik langzamerhand gaan lezen in de Bijbel. Ik denk, wie is dat? Ik wil hem kennen. En toen ben ik hem gaan zoeken in mijn binnenkamer en dus gaan bidden en op mijn knietjes, handjes gevouwen naast mijn bed. En zo begon toch langzamerhand mijn relatie met God.
Mooi, joh.
Ja.
Wat een mooi verhaal.
Ja.
Hey, en dan leer je God kennen en je hebt het gevonden en dan overkom je nog een keer.
Ja.
Dan word je nog een keer verkracht.
Ja, het was echt dat ik vast zat in mijn leven. En het was in zo'n negatief spiraal dat je ook echt denkt, ja, als het nu weer gebeurt. Hè, want op een gegeven moment komt Jezus in je leven. En dat was toch wel mijn anker. En waar ik ook mijn hoop uithaalde. En dat voelde ik ook echt. En dat gaf me heel veel veiligheid, heel veel liefde. Dat gaf me ook...
En toch gebeurde het weer.
Ja, en dan denk je, Heer, hoe kan dit? En ik denk dat het alles te maken heeft met ook je denken vernieuwen. Want ik was natuurlijk nog Elsa die met Jezus wandelde. Maar ik had mijn denken nog niet vernieuwd. En,
hoe doe je dat?
Je denken vernieuwen, dat doe ik bijvoorbeeld doordat ik de Bijbel ga lezen. En dan lees ik over het plan wat God voor mij heeft. Dus hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Hij zegt dat hij altijd met mij is. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat hij mijn ziel wil verkwikken. En, maar ik kon dat niet pakken voor mijn eigen leven. Waardoor ik ook niet in het beloofde land kon wandelen.
Nee. Maar verkrachting, dat wil je toch niet? Dat overkomt je toch?
Ja.
Hoe heb jij je verdriet veranderd in vreugde? Want hier zit een vreugdevol persoon voor me.
Nou, ik heb een hele lange weg gehad.
Ja.
En dat vond ik ook heel zwaar. Maar uiteindelijk ben ik heel dicht bij God gebleven. En dat was ook mijn enige hoop wat ik had.
Wat zeg je dan tegen meisjes die het ook overkomen is en die er niet over durven praten?
Ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat raakt ook echt mijn hart. En ik heb daar zoveel liefde voor ontvangen. Dus dat raakt me nu weer. Dat is... ik kan niks doen.
Dat geeft niet.
Ja, dat is...
Waarom raakt het je?
Omdat ik weet wat dat is natuurlijk. En omdat God me een heel groot hart heeft gegeven voor dat soort mensen. En dat is verschrikkelijk. Ik voel Gods hart heel erg voor dat soort mensen. En als zoiets je gebeurt, dan is het meest pure van wat je had, je identiteit. Dat is al gewoon geroofd. Dus wat blijft er dan nog over? En dat gaat heel diep. Want de meeste mensen die komen daar niet uit. Of dan willen mensen toch ook een eind maken aan hun leven.
Dat wilde jij ook.
Ja, dat wilde ik ook. Ja, ik zag echt geen uitkomst meer. Ik dacht, ik weet ook niet hoe ik mijn leven moet draaien. Hoe moet je dat dan doen? Want elke keer Faal ik weer? En of elke keer kom ik weer in hetzelfde terecht? Dus je denkt ook echt van, ja, daar ben ik goed voor. En op een gegeven moment kun je die pijn niet meer aan. En, maar ja, ik heb daar wel heel veel liefde voor ontvangen, omdat ik natuurlijk zelf eerst ben genezen. En dat is echt iets wat God bij mij heeft gedaan. En mensen willen graag weten, hoe dan? Hè? Hoe geneest God dat dan? Dan willen we gelijk dat doen. Maar tuurlijk geloof ik in psychologen. En dat is ook heel goed, dat je leert praten. En, maar Jezus zegt ook, het is volbracht. En daar is niks meer aan toe te voegen. En ik geloof dat het dan heeft te maken met, van wat ontvang je? Wat God aan jou wil geven. En dat is heel moeilijk. Omdat je dan dus je denken moet vernieuwen. Van oké, ik geloof wat Jezus voor mij heeft gedaan. Dat hij gestorven is voor mijn zonde. Maar ook voor mijn genezing. Voor mijn bevrijding. En dat hij mij wil verlossen van mijn oude leven. En dat heb ik ontdekt. Dat Jezus dat echt wil doen.
Je zou zo'n dominee kunnen worden. Je hebt iets meegenomen wat je wilde laten zien.
Ja, klopt. Ja, ja, hier staat, dit is een bord. Die heb ik van mijn moeder gekregen.
Dat is weer goed meegekomen.
Ja.
Wat fijn.
Ja, en deze heb ik gekregen toen ik mijn examenvoorstelling heb georganiseerd. Dus als eindopdracht van mijn dansopleiding. Ja. En daar staat op van, dare to be different, be the unique person God created you to be. En ik denk dat het moed vraagt om jezelf te zijn en om uit te stappen.
Ja.
En om daarin te wandelen wat God voor jou heeft. Dat betekent dat je helemaal vrij mag komen van wat mensen zeggen over jou, maar ook van je verleden natuurlijk. En daar heb ik me altijd aan vastgehouden. En hier is de you, dat is groot uitgedrukt. En de unique person. Ja, voor mij staat dat toch ook wel de you, dat het naar boven wijst van, ja, ik vind mezelf in hem. Want hoe groter God wordt in mijn leven, hoe beter ik mezelf ook leer kennen. Omdat ik inmiddels een kind van hem ben.
Wat geweldig. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power.
Ja,
dat
zeker.
Ook leuk.
Ja.
Ja. Wat boeit jou in het programma?
De echtheid. Ik vind, ik vind het fantastisch dat daar zoveel getuigenissen ook in voorkomen. Heel ontspannen. Heel veel echtheid, heel veel liefde voel ik.
Ja. Ja. Dat voelen wij ook. Nou, alles wat ik heb past helemaal bij dat thema. Het boekje Je bent geliefd.
Oh, wauw.
Van Bobby Schuller.
Jongen.
Dit ben jij helemaal. Je hebt dat zo evident duidelijk gemaakt. Zijn liefde met de wereld delen. Dat doe je op een fantastische manier, alsjeblieft.
Wow. Deze is voor mij.
Ook, ja.
Oh, nou, dankjewel.
Ik wens je godsrijke zegen toe.
Dankjewel.
Hey,
jij ook,
dankjewel,
Jan.
Elsa.
Not what I do, I'm not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus, share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Iedereen is geliefd. Jij ook.
Geliefd. Jij ook. Wat een mooie woorden. En dat is ook het thema van onze donateurscampagne. Dat doen we altijd in het voor- en najaar. Want donateurs vallen weg door allerlei omstandigheden. En ik hoop dat u wilt nadenken om ook donateur te worden. Weet u, sommige mensen zeggen, ik zou wel willen, maar ik heb de middelen niet, de financiële middelen. Nou, dat snappen we natuurlijk. Maar u kunt ook voor ons bidden of ons een bemoediging sturen. Ook fijn. Misschien heeft u dit bedankje wel gezien in een van de bladen die u leest. En ik lees het toch nog even voor. Dat was na aanleiding van de 1000ste aflevering van Hour of Power. Er staat onze donateurs die dit mogelijk maakten, bedankt. 1000 uitzendingen van Hour of Power. 1000 getuigenissen van wat God in mensenlevens doet. 1000 keer genieten van topkwaliteit muziek. 1000 inspirerende preken. 1000 boeiende interviews. 1000 keer Gods liefde op de Nederlandse televisie. Daar gaat het om. 1000 maal bedankt. Nou, ik wil u ook 1000 maal bedanken als u nu donateur zou worden. En ik heb trouwens het Hope Magazine in mijn handen. En als u zegt, nou, dat vind ik eens leuk om zo eens te krijgen, dan sturen we het graag aan u toe. Kijk, hier zijn allemaal interviews in met de mensen die van het koor of de andere medewerkenden aan het Hour of Power Beloved Tour. En schrijft u even naar info@hourofpower.nl en we sturen u het Hope Magazine heel graag toe.
Fountains.
Thank you. We moved here, for those of you who are in Shepherd's Grove, and for those of you who are in Irvine Press, and we moved here quick. And I was looking at Hannah, I just said, we have such an amazing team. Because, you know, Hannah and I didn't do this. Russ and Chad and Mark and Irene and our production, the Warshaws and Robert and Bill and all these people, they're the ones who made this happen. Can we just give our team a hand, our leadership? You did such a great job. So thankful for you guys. I love this space, and we're so overjoyed to be here. You can see that we're working here. We're doing some things. The gold cross, for example, from Shepherd's Grove will be over there somewhere, where it normally is. And the IPC cross is on the other side, so it will be sort of bookending the chancel. New stage looks great. It's almost done. Thank you to Mike Volgevang and his team for building this. It looks terrific. And right there on the choir. And you can see we're framing and doing things. And some of the things we're missing, we haven't finished our speaker arrays. We would like to put an LED wall here instead of the wood thing that was at Shepherd's Grove to make it just, we can make it look like whatever we want. And these TVs are temporary, but it seems to work. Can you guys in the balcony see it okay? I hope you can. And of course, it's not for us, it's for the world, right? It's so that we can use this place to reach unchurched people who need to know the Lord. We want to put our best foot forward and always do everything with excellence, not half-baked, right? We're going to finish this project, and we're going to do it as a team. If everybody does a little bit, we're going to be able to do a lot. Amen? Good. Well, great. Friends, would you hold your hands up like this as a way of receiving? Let's say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today, we're looking at the triumphal entry. And one mistake that I think is often made in the story is that it's separated from the cleansing of the temple. When you read the scripture, you actually see that the triumphal entry of Jesus the Messiah through the golden gate and the cleansing of the temple is the same story. And that this story is a reflection of the human story, which is that when we invite Christ to come into our life, the first thing he goes and does is cleanses the temple. It's a symbol that very often in life we say, Lord, save us, heal me, fix my money problem, fix my marriage problem, fix my kids. And God says, the first thing I'm going to fix is you. And what we learn on a day like today is that God cares about both. But he first starts with the soul, with the heart. Jesus says the wisest thing that was ever said. What does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? As Hannah said, everything the Lord does in our life is for our benefit. That's true. And so when he gets to working on your soul, you can trust that although it may be arduous or even painful, that it's a good thing. And it's 100% linked to your circumstance. Before we get into that, I want you to know that he does save and he is going to save you. And he does care about your money and your health and your relationships. He cares about those things, but he also cares about your heart. Jesus isn't just a healer and a savior, and he is, and praise him for that. But he's also our rabbi, our teacher, our guide. And he's calling you, friend, to be his student, to be his disciple. And to learn from him. Most importantly, you can trust his teaching and his ways, even when it doesn't make sense. When the world is saying, hate your enemy, gossip about them, get back at them, shut them out, Jesus says, forgive them and love them. When you get in an argument with your spouse and the world tells you, put your foot down and make sure you get your way, and Jesus says, forgive and work through it with them and love them and be gentle in spirit and check your ego. God wants to change your heart before he changes your circumstances. He does want to change your circumstances. He wants to work in your business and in your life and in your family, but he wants to start here first and here. Let's take a look at the temple real quick if you have the picture. This is important. This is the temple in Jerusalem in the first century. This is the heart of Judaism. Every Jew loves Jerusalem and knows that Jerusalem is the holiest city on earth, and that the holiest part of the holiest city is this holy hill where the temple is. This is where every Jewish man, woman, and child wants to visit at some point in their life. And if you look up on sort of the right bit there, there's like a castle. Do you see it with the four towers on it? That's called Antonia Fortress. It is where the Roman garrison is, and it's also where Pontius Pilate is, who's the governor of the region, the leader of the city, and all these people. And when you look at it closely, you see that that grand courtyard, the court of the Gentiles, where anybody can come and visit, you see that over it, it's almost literally towering over it, is a Roman garrison looking down on them. And what is the subtext there? They are saying, you guys do your thing, you worship your God, you make your sacrifices, you gather, whatever. But you get out of line, you're messing with us. That whole castle would have archers and legionnaires on it almost all the time, ready to rain down hell and fire if there's ever a rebellion. And so that's important. So you've got these two things, the temple, the heart of Judaism, and then right next to it, this ominous military presence that says, do your thing, but don't you dare try and get out of our occupation. It's worth noting, too, that next to that in the temple, there is this thing called money changer. So you see where that red sort of roof is. That's sort of the main entrance to the temple. And it's there that when you go into the temple, you have to exchange your money. There's lots of rules in place, one of which is that you're not allowed to bring any money that's not kosher. So in Judaism, in the Torah, you're not allowed to have any inscription of a person or an animal. And so very often Roman coins are going to have Caesar's face or different animals or gods on them. You're not allowed to bring them into the temple. So when you go in, you have to exchange it for shekels. And of course, anybody who's traveled, you know, they always take a cut, right? So you lose a cut going in, and then guess what? You leave and you want to spend shekels in the Roman Empire. It's kind of hard, so you got to exchange it back, don't you? So you get a double cut to visit God's house. Actually, incidentally, that's when Jesus asks someone to throw him a coin, and a Pharisee in the temple throws Jesus a coin, he holds it up, and he says, whose face is on this? And everybody says, Caesar, and the Pharisee all of a sudden gets embarrassed. Why? He's walking into the temple with unkosher coins. He's breaking the rules and probably thriving off of those. He's corrupt. And that's why Jesus, the first thing he says is, you hypocrite. You're a big old actor. You don't care. Anyway, so this is what's going on. And incidentally, too, you know, one of the most common sacrifices is two doves. Two doves outside of the city is $4. Two doves outside of the temple. Two doves inside of the temple is $75. It's like when you're at Disneyland. I remember I was at Disneyland with my daughter recently. I was like, I'll have a slice of pizza and a Pepsi, please. It's $26. Excuse me? I'm sorry. Is it pesos or dollars? That's like more than a pizza. It's crazy. So that's what they were doing. It was a very lucrative and corrupt thing going on, right? So this is important. So you've got corruption in the temple, and you've got Antonia Fortress. Now, one other thing. 150 years before this was the Hasmonean dynasty. There were three brothers, Shimon, Jonathan, and Judah. Or Judas, actually. It's actually why so many men were named Judas. It's after Judas the Hammer. Judas Maccabeus, the great Jewish general who led the Maccabean revolt against the Greek Seleucid Empire, who were occupying the temple and Jerusalem. So Judas Maccabeus raises up this army, and his brother Shimon marches into the city. And when he comes in, this great general, they lay down palm fronds in the street because that's the symbol of the Maccabean dynasty and family. And he goes into the temple and he cleanses it, and that becomes Hanukkah, the great celebration of the cleansing and renewal of a temple. And so 150 years later, they're now occupied again by Gentiles, again. And here comes Jesus. And he's coming into the temple. He's just raised Lazarus from the dead. There's all these people whose minds have been blown, and it's Passover. Everybody say Passover. This is a big deal because Jerusalem normally has about 500,000 people in it. But on Passover, we have evidence to show that because men come from all over the world, Jewish men, to make a sacrifice for their family, that there's one lamb killed for every 10 people. So the records from that year say that there were 250,000 lambs that were slaughtered in the temple. How many people is that? 2.5 million people in the city, most of them young men. Listen to me, guys. Listen to me. 2.5 million young men, young Jewish men who hate the Roman Empire. And here comes Jesus, the great rabbi. Everybody loves him. He's coming in. And what do they think is going to happen? It's tense. The guys in Antonio Fortress, they're all lined up. They've all got their armor on. They're ready for something. It's going to be the Alamo. If there's a rebellion, Antonio Fortress is going down. You've got 2.5 million men who all hate the Roman Empire. And here comes Jesus, this great leader. And they're pulling out their brass knuckles and they're hiding in the crowd with their sticks. And they're ready. Here comes Jesus. You know what he's going to do, right? He's been talking about this thing called the kingdom of God. And who's the king? Jesus, right? So he's going to come in, the new Judas. He's going to come in, the new hammer, bring down the Romans. And they are thrilled. Now, Jesus doesn't come in on... Real quick, when you come into a city as a king in those days, you either come in on a horse, which means you're going to war, or you come in on a donkey, which means it's time for peace. This is so important. The symbol of the palm fronds going on the ground is an echo to the Hasmonean dynasty, an echo to the general Judas Maccabeus. They're saying, we're going to war, but Jesus is coming in on a donkey. Do you see the disconnect? It's a prophetic symbol saying, you think we're here to go to war, I'm here to bring peace. And everybody's ready to go. And tensions are high. And there's a parade. And they're shouting, Hosanna. 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 What does Hosanna mean? Hosanna does not mean hallelujah. It means save now. Save now. Save us. Save us. Save us. Save us. Save us. Save us. From who? From Rome. Save us from Rome. Get these guys out of here. Save us. Save us. And here comes Jesus. And imagine a parade, thousands of people. They're all freaking out. They're laying down their clothes as they would for a king. They're laying down their palm branches. And Jesus is coming on a donkey. And he starts going, like they're right next to each other, right? So he starts going kind of towards Antonio Fortress, but also towards the temple. And they think he's going to go to Pilate, who's at that fortress. And right where he's kind of like supposed to veer to the left, imagine like there's like a whole crowd, a parade, and it kind of goes to the left towards a fortress. And then all of a sudden, as the crowd goes this way, Jesus on his donkey goes, parts through the crowd. They're like, wait, where's he going? Parts through the crowd, gets off his donkey, starts walking up the steps of the temple. Like, wait, what's going on here? And he starts knocking over tables. And he starts whipping. I always like to think he whips them in the butt. Maybe I saw it in a cartoon or something, you know? You just picture him just, get out of here! It's the only time I can think of in the Gospels where Jesus is violent, and not just a little violent. And so he just starts knocking over tables and kicking people out. And he says, it is written that my Father's house shall be a house of prayer, but you have made it into a den of robbers. So there's this like, whoa, what just happened? And then all of a sudden, after cleansing the temple, He just starts healing people. Healing. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. It just brings healing. And the temple just becomes a place of wonder and miracles as Jesus brings in his body the kingdom of God to these suffering people. Wow. You want to know why 5 days later they shouted, "Crucify him"? Because he didn't go to Antonia Fortress. He went up the temple steps. He didn't save them the way they wanted him to save them. They didn't fit into the box that they wanted him to be in. And I think that's the thing that we have to remember, is that when we ask Jesus to be our Savior, we also have to ask him to be our Lord. And he says, "I'm going to save you, and I'm going to heal you, and I'm going to rescue you, and it's going to be a whole new day. But you got to follow me, and you got to do it my way." Jesus starts with the heart. He starts with the heart. That's why when the rich young ruler comes to Jesus and he says, "Rabbi, how can I be saved?" What does he say? "Go pray this prayer and confess me as your Lord and Savior and you'll be saved." No. He says, "Take all your possessions, sell them, give them to the poor, and follow me, and you will receive eternal life." So I want to do this, and if you're watching on television, do this with us. I want you to take your hands, rest them gently on your lap, and look at your hands, and make them into fists. And now we invite you, Holy Spirit, into our bodies. And now open very slowly your hands. Feel how your hands don't want to open. At the knuckles and the joints, it feels stiff. And relax your hands and you look at it. And you say, "Lord, take these things from us. Our past, our present, and our future, Lord, we trust our lives to you, the life of the open hand." And when you look at your hands, you have hands that can receive, hands that can heal, hands that can embrace. And Lord, these are our lives. We give it to you. And so let's just pray together. In Jesus' name, we pray, Holy Spirit, come into our body, come into our soul, our mind. And we pray first that you would get violent with the things, the tables in our heart, to kick them over and knock them over, to cleanse this temple, Father. Even though it hurts and stretches and pulls, we release to you all of our pain and anguish and frustration and doubt and fear. We give it to you, Lord. And then we just pray, I pray, Holy Spirit, just begin to heal as Jesus did in the temple. Healing wounds, healing broken hearts, healing all this frustration and doubt and anguish. And we give it to you, Lord. And we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending vanuit de Nieuwe Kerk in Irvine. En ik hoop dat u het een mooie kerk vindt. Laat ons even weten wat u van deze uitzending vond. Bobby Schuller spreekt volgende week over het thema Een contact met God is ook een contract met God. En Chana Hewitt is onze gast bij Hour of Power Nederland. Zij speelt de hoofdrol, Nala, in The Lion King. Deze sprankelende actrice heeft veel meegemaakt en gaat vertellen over haar boeiende leven. Vrienden van Hour of Power, ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En ik hoop dat deze uitzending je heeft bemoedigd. Geliefd, ook jij.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.